Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We beginnen vandaag met Leviticus, hoofdstuk 8. De vorige keer kwamen met name de specifieke voorschriften voor Aaron en zijn zonen, de priesters, aan de orde. We zagen dat het vuur van het brandofferaltaar altijd moest blijven branden. De priesters moesten daarop toezien dat het vuur niet uitging en dat er elke avond en elke ochtend een brandoffer gebracht werd. Dit offer had als doel God te verheerlijken en de zonde te verzoenen. Deze mogelijkheid was er dus dag en nacht. Bijzonder was ook dat het vuur van het brandofferaltaar door de Heere zelf ontstoken was. Vanaf dat moment steeg er een ononderbroken rookwolk omhoog van de tabernakel naar boven. Bij de verschillende offers hoorden ook verschillende voorschriften over wat er met het offervlees moest gebeuren. Als een gewone Israëliet een spijsoffer had gebracht, werd een deel geofferd aan de Heere, en wat overbleef was bedoeld voor de priesters. Die aten dat dan op een zichtbare plek op, zodat duidelijk was dat de offerplechtigheid voorbij was. Het liet ook zien dat de Heere het offer had aanvaard. Van het spijsoffer, dat voor de hoge priester gebracht werd, bleef echter niets over. Het was in zijn geheel voor de Heere bedoeld, als teken van toewijding. De offerdienst maakt duidelijk dat de Heere God zijn volk niet in onzekerheid laat over de vergeving van hun zonden. Hij vertelt ze wat ze moeten doen en hoe ze moeten leven. Als ze daar gehoorzaam naar leven, kunnen ze verder gaan in de wetenschap dat hun zonden verzoend zijn, dat de eeuwige God hen aanvaardt. Ze hoeven dan niet te leven met een slecht geweten of te proberen hun zonden te verdoezelen. Dankzij de offers konden zij elke keer een nieuwe start maken. En zo heeft God hen een manier van leven gegeven die zowel voor henzelf als voor hun naaste vol zegen was. Een leven dat gekenmerkt werd door verzoening en toewijding. 2 dingen waarin ook wij in deze tijd als christen mogen leven. In de zekerheid van vergeving en aanvaarding door de Heere God mogen we vandaag en elke nieuwe dag van ons leven weer aan Hem toewijden.
Leviticus 8 vertoont grote gelijkenis met Exodus 29, waar de procedure rond de priesterwijding is uiteengezet. De hoofdstukken zijn in grote lijnen gelijk. Het belangrijkste verschil in Exodus 29 ligt in het ontbreken van de handelingen die in Leviticus 8 vers 10 en 11 worden beschreven. In Leviticus 8 wordt de eerder gegeven opdracht uitgevoerd, de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Het valt op dat pas in Leviticus 8 wordt gedaan wat in Exodus 29 is bevolen. Toch is dat niet onlogisch. Eerst moest de tabernakel worden gebouwd, Exodus 35 tot en met 40, en daarna moest Mozes nog de instructies ontvangen over de manier waarop geofferd moet worden, Leviticus 1 tot en met 7. Wanneer de Heere hiermee klaar is, mag Mozes zich voorbereiden op de wijding van de priesters. Leviticus 8 vers 1 tot en met 3. De Heere zei tegen Mozes: breng Aaron en zijn zonen naar de ingang van de tabernakel, samen met hun kleding, de zalfolie, de stier van het zondoffer, de 2 rammen en de mand met ongezuurde broden. Laten alle Israëlieten zich daar verzamelen. Aansluitend op de instructie in zaken de offerdienst spreekt God opnieuw. De uitdrukking "de Heere zei tegen Mozes" markeert steeds een nieuw onderdeel in het boek Leviticus. Het nieuwe onderdeel dat nu komt, beschrijft de inwijding van de priesters. De inwijding is belangrijk, omdat we er ook vandaag een hoop van kunnen leren. Bij alles wat we gaan lezen en bespreken, moeten we Hebreeën 7 vers 28 in ons achterhoofd houden. Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters, die ook maar zwakke en zondige mensen waren. Maar later legde God de eed af dat zijn zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hoge priester zou zijn. In Leviticus 8 verlaten we het koperen brandofferaltaar en gaan we naar het koperen wasvat. Nu wordt alle aandacht gevraagd voor de priesters en voor de offers. Bij het brandofferaltaar is de verzoening van de zonde aan de orde, maar daarmee was het niet afgelopen. Het betekende niet dat de zondaar die was gered door het offer meteen zondeloos was. Hij zondigde nog steeds. Daarom moest de zondaar naar het koperen wasvat. Daar kon hij zich wassen en zich steeds opnieuw reinigen voordat hij tot de Heere naderde. Dat was in de tabernakel al zo, maar dat is vandaag nog steeds zo. Jezus Christus wast met zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Israël kreeg van de Heere de opdracht om een volk van priesters te zijn. Wat daarvoor nodig was, werd voor hen opgeschreven en gegeven. Aanvankelijk werd het boek Leviticus opgeschreven voor de priesters en levieten. Maar oorspronkelijk was het Gods bedoeling om het hele volk Israël tot een koninkrijk van priesters te maken. Exodus 19 vers 6. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Maar de zonde met het gouden kalf heeft dat verhinderd. In plaats van het hele volk, de 12 stammen, werd één stam afgezonderd voor dat doel, de stam van Levi. En uit de stam van Levi werd één man uitgekozen om hoge priester te zijn, Aaron. En vandaag? Vandaag is de gemeente van Christus, de kerk, uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. En Christus is de hoge priester. Een aantal Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament. Hebreeën 8 vers 1. Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. 1 Petrus 2 vers 9. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot hij is. Die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Openbaring 5 vers 10. U hebt hen bijeengebracht in een koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt en zij zullen op de aarde heersen. Hebreeën 13 vers 10. We hebben een altaar waarvan niet gegeten mag worden door mensen die in dienst staan van het oude verbond. Dat altaar staat in de hemel. Het is de troon van de genade. De definitie van een priester is niet bedacht door mensen, maar wordt uitgelegd in de Bijbel. Hebreeën 5 vers 1. De hoge priester van Israël is een mens die de speciale taak heeft zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonde van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. Het priesterschap in de Bijbel lijkt niet op het priesterschap van andere godsdiensten. In de Bijbel is een priester iemand die de mensen bij God vertegenwoordigt. Hij gaat tot de Heere namens de mensen. Hij is het tegenbeeld van een profeet. Een profeet komt namens God en spreekt namens de Heere tot de mensen. De Heer Jezus is beide, zowel profeet als priester. Hij kwam als God en van God. Hij laat aan de mensen zien wie God is. Na zijn opstanding is hij weer naar de hemel, naar God gegaan. Hij is nu de grote hoge priester. Hij is daar voor mensen. 1 Johannes 2 vers 1. Als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Luisteraar, heeft hij ook uw zonden verzoend? Dat is nodig, want uit uzelf kunt u niet in de hemel komen. kennis van de tabernakel is noodzakelijk om het boek Leviticus te begrijpen. Dat geldt in het bijzonder voor het priesterschap. De uitvoerige beschrijving van de tabernakel en het priesterschap is zo gedetailleerd, dat het gevaar bestaat dat een bepaald facet onderbelicht blijft. We moeten de onderlinge samenhang in het oog blijven houden. Eén van die facetten zou de voorhof kunnen zijn. Al snel kan de lezer doorstomen naar het heilige en het heilige der heiligen. De voorhof ligt om de uiteindelijke tabernakel met het heilige en het heilige der heiligen heen. Ik heb al eerder aangegeven dat het woord tabernakel staat voor het geheel, maar ook voor het heilige en het heilige der heiligen. Immers het woord tabernakel betekent tent. Het brandofferaltaar wijst naar Christus. Hier op aarde leed en stierf hij. Het heilige der heiligen in de tabernakel mocht door niemand worden betreden. Eén keer per jaar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Het is een afbeelding van de plaats waar de Heer Jezus als de grote hoge priester naartoe is gegaan. Toen Jezus stierf aan het kruis, opstond uit de dood en terugging naar de hemel, nam hij, in figuurlijke zin, de tabernakel mee. Nu is het heilige der heiligen boven in de hemel, en hij, de grote hoge priester, is daar ook. Het Bijbelboek Hebreeën geeft er een prachtige toelichting bij. Hebreeën 4, vers 14. Jezus, de Zoon van God, is onze grote hoge priester, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Hebreeën 9, vers 11. Christus kwam als hoge priester van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de grotere en meer volmaakte tent in de hemel binnengegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot deze wereld behoort. Hebreeën 8, vers 1 en 2. Wat wij nog eens willen zeggen, komt eigenlijk hierop neer. Christus is onze hoge priester. Hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Hij dient God in het hemelse heiligdom, in de ware tempel, die door de Heere en niet door mensen is gebouwd. Hebreeën 9, vers 23 en 24. Daarom moest Mozes alles wat hij naar het hemelse voorbeeld had gemaakt, de heilige tent en alles wat erin was, reinigen door het bloed van dieren. Maar de werkelijke dingen in de hemelen worden door veel betere offers gereinigd. Christus is het heiligdom binnengegaan om in onze plaats voor God te verschijnen. Hij deed het niet in het heiligdom dat door mensen was gemaakt, want het was slechts een afbeelding van het werkelijke heiligdom in de hemel. Luisteraar, de Heer Jezus is er echt. Hij is in de hemel. Het is de grootste fout die een mens in zijn leven kan maken, door net te doen of die niet bestaat en onder ons heeft geleefd. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die zijn woord niet geloven. Nee, het geldt ook voor gelovigen. Wees geen gelovige die het allemaal wel weet, maar niet laat zien in zijn of haar levensstijl. Laten we, net als Jezus, echt zijn. Door hem komt de mens in Gods nabijheid. U mag zelfs met vrijmoedigheid komen tot de troon van genade. We gaan terug naar het Bijbelboek Leviticus. De uitdrukking, zoals de Heere Mozes had opgedragen, komt 7 maal voor in Leviticus 8. De uitdrukking komt met dezelfde frequentie voor in Exodus 39, het gedeelte over het maken van de kleding voor de priesters, en in Exodus 40, waar het gaat over de bouw van de tabernakel. Daarmee komt het belang naar voren dat dingen worden gemaakt en gedaan zoals de Heere het wil. Prachtig! Het is mooi dat de Heere opdrachten geeft. Dan weet je, ook als priester, waar je aan toe bent. Toch is het nog belangrijker wat een mens met de opdrachten van de Heere doet. Daarom is het slot van Leviticus 8 erg belangrijk. Aaron en zijn zonen deden alles wat de Heere hun door Mozes had opgedragen. Leviticus 8, vers 36. Dit laatste vers maakt ook duidelijk dat het geen woorden van Mozes zijn. Het zijn de woorden van de Heere, en Mozes mag ze ontvangen en doorgeven. Leviticus 8, vers 3. Laten alle Israëlieten zich daar verzamelen. Ik denk dat het een indrukwekkende gebeurtenis zal zijn geweest bij de tabernakel. De Israëlieten hebben daar gezien dat de Heere zwakke en onvolmaakte mensen apart zet voor zijn dienst. We lazen in Hebreeën 7, zelfs de hoge priesters zondigden. Ook zij waren maar zwakke, zondige mensen. Leviticus 8, vers 4 en 5. Daarop werden alle Israëlieten bijeengeroepen bij de ingang van de tabernakel. Mozes zei tegen hen, wat ik nu ga doen, heeft de Heere mij opgedragen. Mozes deed wat de Heere tot hem had gezegd. Ook het volk gehoorzaamde, net als Mozes, en kwam samen voor de dienst aan God. Mozes legde uit dat wat hij nu gaat doen in opdracht van de Heere was. Leviticus 8, vers 6. Toen liet hij, Mozes, Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hen met water. Het geeft aan dat ze heilig, zuiver en schoon moeten zijn wanneer zij de Heere gaan dienen. Staande voor de vergadering reinigt Mozes Aaron en zijn zonen door hen te wassen. De wassing is een uitvoering van de opdracht in Exodus 29, vers 4. Door wassingen met water wordt onreinheid symbolisch verwijderd. Volgens Exodus 30 moeten de priesters zich iedere keer wassen wanneer ze dienst doen in de tabernakel. Wassing verzekert ook reiniging na genezing van melaatsheid, Leviticus 14, en na andere vormen van onreinheid, Leviticus 15. In het Oude Testament is wassing een uiterlijke handeling van innerlijke reiniging, Psalm 24, Psalm 73 en Jesaja 1. Bij de priesterwijding vindt ook reiniging plaats door offers. In het Nieuwe Testament moet een priester om te dienen niet alleen worden gered, maar ook worden gereinigd. Ter toelichting een paar teksten uit het Nieuwe Testament. Titus 3, vers 5. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest. Hebreeën 10, vers 22. Want ons hart is met bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen. Efeze 5, vers 26. Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. 1 Johannes 1, vers 9. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Zo heeft de Heer het gezegd en opgedragen. Leviticus 8, vers 7. Hij kleedde Aaron met het onderkleed, de centuur en de bovenmantel, en hing het priesterkleed met de prachtig geweven gordel om zijn schouders. De kleding van de hoge priester wijst naar de glorie en majesteit van de grote hoge priester. Er werden 8 verschillende kledingstukken door de hoge priester gedragen. 4 ervan werden door alle priesters gedragen, de andere 4 alleen door de hoge priester. Het witte linnen van de priesterkleding spreekt van reinheid en rechtvaardigheid. Iedere gelovige is met de rechtvaardigheid van Christus bekleed. Alleen dan kunnen we hem oprecht dienen en gehoorzamen. De basiskleding voor alle priesters is uitvoerig beschreven in Exodus 28. Leviticus 8, vers 8 en 9. Daarna deed hij hem de borsttas om en plaatste de Urim en de Thummim in de buidel. Op Aarons hoofd zette hij de heilige tulband met de gouden plaat ervoorop, precies zoals de Heere het hem had opgedragen. Na de borsttas met de Urim en de Thummim doet Mozes Aaron de tulband op het hoofd en bevestigt daarop een plaat, een diadeem of rozet, van zuiver goud. Op deze diadeem staan de woorden, aan de Heere gewijd. Deze uitdrukking verwijst naar de heilige dingen die de Israëlieten op zondige wijze hebben ontwijd. De voorwerpen worden in Exodus 28 beschreven. De geestelijke toepassing voor vandaag is dat een gelovige het woord van God en de leiding van de Heilige Geest nodig heeft om de wil van God in zijn leven te verstaan en toe te passen. De genoemde kledingstukken hebben een tijd in het heiligdom gelegen, maar nu ontvangen ze hun bestemming. Het zijn de heilige kleren voor Aaron, de eerste hoge priester van Israël. Zijn kleding duidt de waardigheid en heiligheid van het hoge priesterlijk ambt aan. Het is een uitermate belangrijk ambt, aangezien door de hoge priester verzoening wordt gedaan tussen God en mens. We hebben al uit een paar bijbelplaatsen in het Nieuwe Testament gezien dat het hoge priesterschap van Christus groter is dan dat van Aaron, Hebreeën 4 en 5. Zoals Aaron ooit de tabernakel binnenging om te bemiddelen voor de zonden, ging Christus de hemel binnen om voor altijd verzoening te doen voor onze zonden. Net als Aaron draagt ook hij priesterkleding en een gouden band om zijn borst. Openbaring 1 vers 13. Hij stierf hier op aarde om ons te redden. Hij is niet dood, maar leeft en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal terugkomen. Luisteraar, wanneer het moment van zijn wederkomst er is, hoort u dan bij zijn vrienden? Paulus zegt in Romeinen 5 vers 10, vroeger waren wij vijanden van God, maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap, en omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Leviticus 8 vers 10. Toen nam Mozes de zalfolie en sprenkelde ervan op de tabernakel en op elk voorwerp dat zich erin bevond, zodat het werd geheiligd. Nu Aaron aangekleed is, komt het moment dat Mozes de zalfolie neemt. Bij de bereiding van de zalfolie is al de opdracht gegeven de hoge priester te zalven, Exodus 29. En bij de voltooiing van de tabernakel is opdracht gegeven het hele heiligdom te zalven, Exodus 40. Als eerste zalft Mozes het heiligdom, de blijvende woonplaats van God. De tabernakel wordt geheiligd, waarmee wordt aangeduid dat het hele heiligdom door de zalving gewijd is aan de Heere. De wijding houdt niet in dat Mozes nu klaar is. Het brandofferaltaar met toebehoren en het koperen wasvat met het voetstuk moeten ook worden geheiligd. Leviticus 8 vers 11 en 12. Het altaar besprenkelde hij 7 maal en ook de onderdelen van het altaar en het wasvat met het voetstuk werden besprenkeld en daardoor geheiligd. Toen goot hij de zalfolie over het hoofd van Aaron om hem te heiligen, dat wil zeggen, af te zonderen en te wijden voor zijn taak. Al eerder is gezegd dat het brandofferaltaar geldt als allerheiligst voor de Heere, Exodus 40. In Leviticus 8 wordt ook het wasvat gevoegd bij de dingen die de kwalificatie allerheiligst ontvangen. Aangezien het getal 7 duidt op een afgerond geheel of op volkomenheid, moeten de genoemde onderdelen van de tabernakel 7-voudig besprenkeld worden met olie. In later tijd zien we dat het brandofferaltaar een eigen plaats inneemt. Blijkbaar kon toen het brandofferaltaar onafhankelijk van de tempel functioneren. Na de tempelverwoesting was er nog altijd altaardienst. Jeremia 41 vers 5. En na de Babylonische ballingschap bestond het brandofferaltaar onafhankelijk van de tempel, Ezra 3. Daarmee zien we dat het brandofferaltaar een min of meer zelfstandige kern van het Joodse heiligdom vormt. Het altaar speelt een centrale rol in de verzoening met God en in de verheerlijking van zijn naam. Na de onderdelen van de tabernakel is Aaron aan de beurt. Hij wordt overgoten met zalfolie en daarmee wordt hij overgezet van een gewone of reine status naar het terrein van het heilige. Het overgieten heeft tot gevolg dat de olie druipt over de baard en de klederen van Aaron. David heeft deze gebeurtenis opgevat als een beeld van goedheid, overvloed en schoonheid. Psalm 133. De Israëlieten mogen in Aaron de man herkennen die is apart gezet om te bemiddelen tussen de Heer en hen. Met de zalving van de tabernakel en Aaron brengt Mozes in het openbaar een verbinding tot stand tussen het heiligdom en het priesterschap. Leviticus 8, vers 13. Daarna hing Mozes, de zonen van Aaron, de mantels om met de gordels en de hoofddoeken, zoals de Heere hem had opgedragen. Na Aaron richt Mozes zijn aandacht op de zonen van de hoge priester. Ze mogen bij Mozes komen en hij kleedt hen aan met de priesterkleding, de lijfrok, de gordel en de hoofddoeken. Het Hebreeuwse woord dat in onze vertaling met hoofddoek is vertaald, is volgens Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, een hoed in de vorm van een muts. Het heeft de vorm van een half ei, een zogenaamde pilos. Het woord is verbonden met het woord voor beker. Daarom vertalen sommige uitleggers hoofddoek met bekervormige muts. Op tekeningen, prenten en schilderijen van Joodse priesters zien we de hoofddoeken in de vorm van een bekervormige muts. Alles wijst erop dat de kleding van de gewone priesters eenvoudiger is dan de kleding van de hoge priester. De kleding van de gewone priesters is terug te vinden in Exodus 29. Gewone priesters dragen geen diadeem en ook geen tulband, maar een eenvoudige muts. Er wordt ook niets gezegd over een zalving van de gewone priesters. Daarmee wordt aangegeven dat er in de tabernakel en later in de tempel twee soorten priesters zijn, de hoge priester en de gewone priesters. Met de uitdrukking zoals de Heere hem had opgedragen, sluiten we deze uitzending af. In de volgende uitzending lezen we Leviticus 8 vers 14 tot en met 9 vers 24. Leest u het alvast een keer door?
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-4784-32, 0342-4784-32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.